van zelfs. Maar vertrouwen op hem zoals David dat had in de praktijk van ons leven is soms heel moeilijk. Maar dat is juist dat God ons lief heeft, dat hij ons wil leren. Namelijk dat we leren te vertrouwen op hem. Want hij is God, de enige, de waarachtige, de levende God. Laten we eerst bidden en de zegen vragen. Vader, wij danken u voor deze dag. We danken u dat we ook hier als broeders en zusters mogen samen zijn in uw naam. Wetende dat gij ook hier in ons midden zijt, omdat u het in uw woord hebt gezegd. Vader, daarom vragen we ook uw zegen, Heer. Wilt u onze dienst leiden, wilt u ook mij gebruiken om uw woord te brengen, zodat we weer bemoedigd mogen worden, Heer, door uw levend woord. Zoals u ook zegt, Heer, dat we bronnen mogen zijn van levend water. Vader, vaak schieten we daarin tekort en vragen we ons af, hoe komt dat? Want u hebt beloofd dat we bronnen of stromen van levend water in ons zullen hebben. Heer, ik bid u dat dat ook in ons leven zo mag zijn. Dat uw woord werkelijkheid mag worden. Omdat u nog steeds, zoals we hebben gezongen, de God bent van Abraham, Isaac en Jacob. Heer, de God die leeft, de God die niet verandert. Amen. Ik moet eerlijk zeggen, Roos, dat je een beetje het gras onder mijn voeten hebt weggemaaid met uw prachtig initiatief. Want ik had namelijk voorgesteld, we zaten daar, ik en mijn vrouw zitten daar een aantal, iedere keer op die stoel hier. En ik had mij al een keer gevraagd tegen Heertrui, ik zei, Heertrui, dat bord hier, wat wil dat veilig zeggen? Maar wat is dat? Ja, ik had al gezien dat er daar bolletjes gekleurd waren. Ik zeg, van wat is dat? En normaal gezien weet mijn vrouw altijd, niet altijd beter, maar ze luistert meer dan ik. En nu wist ze het ook niet. Ze zei, ja, in feite weet ik dat ook niet. En ik zou daarom vragen aan Rode. Rode, weet het hij? Ja, Rode weet het, dames en heren. Wauw. Ik durf dat zeggen tegen mijn eigen dochter. Ze komt maar rood, maar ja. Maar weet je wat het was? Wij wisten dat niet. En hoe komt het dat wij dingen dat wij dat nu niet wisten? Want tenslotte zat ik daar, dus ik kan hier heel goed lezen. Ik heb het nog een keer getest. Samenstreven om 200 kinderen met boekentas te sponsoren. Voor 5 euro kunt u al een kind naar school sturen. Dus ik kon het lezen en toch verstond ik het niet. Toch begreep ik het niet. Ik zeg, allee, dat bord dat staat daar nu al zo lang. En nu, Anton, wordt er dan een keer een bolletje gekleurd. Soms wordt er ook wel een keer handdoeken. Ik had ook al een keer gevraagd aan Heertrui, van, zie ik hier mensen met die handdoeken naar buiten komen? Ik zeg, van, wat is dat in feite? Dus we waren alle twee verwonderd totdat we het in feite moesten gaan vragen aan Christine van, wat is dat nu? En dat Christine ons antwoord gaf van, inderdaad, het is de boekentasactie. Dus mensen, en wat wil ik daarmee zeggen? Dat we soms dingen vergeten. We vergeten soms de dingen die ons wordt gegeven in het woord van God. Die kleine dingen hier, we hebben dat vergeten. We waren dat onbewust, misschien ook nooit gehoord. Ik weet het niet, misschien waren we hier niet. Maar in ieder geval, dat bord stond hier, we konden het al lang gaan vragen. Ik heb zeker 2 of 3 weken zitten denken, voor wat staat dat bord hier nu eigenlijk? Ik ga toch een keer moeten vragen wat het betekent. Erg om zo dat te moeten bekennen. Maar zo is het vaak ook in ons God, in ons geestelijk leven, dat we dingen vergeten. Dat we niet weten wie en wat we zijn. Dat we die voorrechten die God ons heeft gegeven, ook niet toe-eigenen. Het kan ook zijn dat we door onwetendheid dat niet weten. Bijvoorbeeld, er kon misschien gezegd worden, van kijk, die boekentasactie, en wij waren er juist niet. Maar dan nog, na 2 of 3 weken hier te zitten, konden we al lang gaan vragen, zelf de stap gaan zetten, zelf te gaan zoeken waarom dat bord hier stond. En zo is het ook met het woord van God. We moeten gaan zoeken. We moeten dat geheimenis dat God ons heeft gegeven, die grote voorrechten die we hebben, gaan ontdekken in het woord van God. God heeft ons zijn Heilige Geest gegeven, zoals we verleden week hebben gehoord, om ons te leren, om ons op te voeden. Omdat we net zoals David zouden kunnen zijn, een vertrouwen die onverwoestbaar is op God. En ik moet eerlijk zeggen, van dat initiatief, dat is een prachtig initiatief die hier genomen werd. Het is altijd goed als we mensen kunnen helpen, want, en ik wil dat eens voorlezen, in Titus staat er namelijk, en dat is een bemoediging voor de mensen die zich inzetten om goede werken te doen. Soms hebben we gauw kritiek, maar we zijn namelijk geschapen, geroepen, laat ik het zo zeggen.
En dat is een bemoediging voor de mensen die, zoals een initiatief als dat en zoveel initiatieven die genomen worden. Namelijk schrijft Paulus aan Titus, dit is een getrouw woord. En ik wil dat je op dat punt een krachtige getuigenis geeft. Omdat zij die hun vertrouwen op God gebouwd hebben, ervoor zorgen vooraan te staan in goede werken. Die zijn schoon en voor de mensen nuttig. Goede werken doen. Dat is iets dat Paulus aan Titus schreef, namelijk dat wij als christenen mogen goede werken doen. Omdat God goed is en omdat we daardoor mogen van getuigen dat God goed is, mogen wij goede werken doen. En ik vind dat altijd een prachtig initiatief. Namelijk, hoewel dat ik mij ook nu weer voorbij moet spreken, want ik vind het een prachtig initiatief, maar ik wist wel niet voor wat tiende, maar toch. Roos, ik wil u nogmaals, ik kan niet zeggen bedanken, maar ik vind het altijd prachtig als mensen zich inzetten voor dingen. Elk op zijn manier, elk op zijn plaats. Maar dat is het prachtige, dat wij christenen mogen weten dat wij geschapen zijn om goede werken te mogen doen. God heeft ons in vrijheid apart gezet. God is een goede vader, is een vader voor ons. Hij zorgt voor ons. En ik hoop dat we dat in ons eigen leven echt kunnen ervaren, dat God zorgt. Dat we zegeningen kunnen tellen. Dat we weten, niet alleen uit de theorie, maar echt mogen ervaren, God zorgt. En dat is ook vandaag, elke dag opnieuw, God zorgt voor ons. Maar nu om terug te keren, namelijk naar mezelf als voorbeeld, dat we vergeten waren waarom het diende. En zo is het ook vaak in ons eigen christelijk leven, dat wij vergeten wat het christelijk leven inhoudt. Dat we vergeten, namelijk, kan ik even kijken, vergeten wat onze taak is, wat het doel is van ons leven als christen en wat onze verantwoordelijkheid is. Als christen. En ik wil daar eens opslaan naar Matteüs 11. Want wij denken vaak dat wij als gewone christenen, dat wij strijd hebben. Of wij hebben toch strijd. Ik geloof dat we strijd hebben, dat we worstelen met de dingen van het geloof. Is dat nu wel waar? Er komt zoveel informatie op ons af, zoveel dingen die ons omringen, zoveel dingen, negatieve kritiek, die het christendom volledig ondermijnen. En het is inderdaad dat we soms ook aan onszelf te weten hebben dat we traag van leer zijn. Zoals ik heb gezegd, we hebben de taak gekregen om te zoeken, om te gaan bidden. Jezus heeft duidelijk gezegd tegen zijn discipelen, zoekt en hij zult vinden. Het komt niet zomaar op ons af, het is een werkwoord en we moeten ook gaan werken, namelijk om te gaan zoeken naar de dingen die God voor ons heeft weggelegd. Maar we zijn ook vaak ontmoedigd door de bakken kritiek die we op ons afkomen. En zo worden we meegesleept in een spiraal van negativiteit en zien we het soms ook vaak niet meer echt meer zitten in ons geloof. Want waar zijn die broeders en zusters die van voren staan met een blijde glimlach, die kunnen getuigen, die echt vol zijn van de Heilige Geest en die ondanks al hun miserie toch in Jezus Christus gaan geloven? Ik ben namelijk een grote fan, maar ik probeer toch dagelijks te bidden voor Open Doors. Ik weet niet of jullie dat ook kennen, Open Doors. Dus de organisatie die de verdrukte kerk in onze aandacht wil brengen. En er is daar ook een gebedskalender voor, waarvoor we elke dag kunnen bidden voor mensen die lijden onder hun christen zijn. En ik vind dat altijd heel, ja, het is feitelijk heel erg als je als christen moet lijden. Wij hebben hier nog voorrecht. We zijn hier vrij, we kunnen evangeliseren. En wij hebben tot nog toe nog heel weinig verdrukking. Het was vandaag, of ik denk dat het gisteren was, namelijk in Kirgirië, ik weet niet of het juist uitgesproken wordt, een vrouw die evangeliseerde in het land. Het is overwegend een moslimland. En die vrouw had het op het hart om te evangeliseren in haar land. En ze krijgt doodsbedreigingen. Er werd gebed gevraagd voor die vrouw, omdat de duivel daar haar werk wil teniet doen. Nou stel je eens voor dat wij zijn van plan om in het najaar ook een evangelieactie te doen in Saint-Denis, om de mensen uit te nodigen, dat we daar ook doodsbedreigingen zouden krijgen. Dan zou ik al met mijn enthousiasme al heel wat minder zijn. Maar voor die vrouw is het werkelijkheid. Die vrouw staat daar te midden in de strijd. Wij hebben nog daarin op dat gebied heel weinig tijd. Maar voor die vrouw is het werkelijkheid. En daarom is het ook onze plicht om te bidden. En ik ben er ook mee van bewust om te bidden om bemoediging voor die vrouw, om kracht, om sterkte, omdat ze zou mogen doorgaan, of hoe dan ook, dat ze wijsheid mag ontvangen om in die situatie in feite te kunnen volharden of de wijsheid van God daarin te zien. Want twijfels, angst is een aanval van de duivel. En dat weten we allemaal. Als we ondermijnd worden in ons geloof, als we aangevallen worden, als gelijk wat ziekte, pijn, verdriet, veel dingen zijn van de duivel om ons te ontmoedigen. En het is onze taak, onze plicht, want wij zijn als christenen niet verstoten geweest of zullen niet verstoten, zullen ook lijden kennen. Ik denk dat we dat ook graag, of tenminste ook, moeten weten, dat we als christenen zullen lijden. En soms hou ik mijn hart vast wat er komen zou. Namelijk in de tijd, of in de toekomst, hè, hoe het met ons land zal gaan, hoe het zal gebeuren met die aanslagen. Soms hou ik mijn hart vast voor onze kinderen en kleinkinderen, in welke wereld ze zullen moeten opgroeien. We mogen niet vergeten, en we moeten ook het woord daarin toetsen, het gaat er niet op verbeteren. Jezus heeft duidelijk gezegd dat er tijden zullen zijn van zware nood. Ik hoop alleen maar dat wij christenen daarvoor zijn opgenomen. En als dat niet zo is, dan zullen we ons nauw bij Jezus moeten houden om die tijd te kunnen doormaken. En dat is wat we nu elke dag moeten leren. Ons echt vertrouwen te stellen op Jezus. Want in tijden van nood zal het misschien moeilijker gaan, veel moeilijker. Nu hebben we de volle vrijheid, het volle evangelie dat we mogen uitdragen. Ook de kracht van God die ons bemoedigt. En wat is het altijd goed als we kunnen terugkijken en zeggen, God geeft ons daar gezegend. Ik denk vaak aan Israël, aan die lessen van Israël, van de geschiedenis, dat ze terugwezen van wat God allemaal heeft gedaan in Israël. De zegeningen tellen, dat is heel belangrijk dat we dat regelmatig doen. Ik had vroeger de gewoonte op het einde jaar om mijn zegeningen te tellen of ze op te schrijven. Ik ben natuurlijk niet zo'n volharder en achter 2-3 jaar heb ik dat een beetje verwaarloosd en ik vind het nog altijd jammer. Maar ik heb gisteren mijn boekje weer open gedaan en ik heb gekeken. En inderdaad, als je dat opschrijft, dan sta je versteld wat God allemaal heeft gedaan in je leven. Kleine dingen, maar het geeft je bemoediging. Kleine dingen die misschien voor jullie misschien niet interessant zijn en waaraan je misschien niets zult hebben. Maar voor ons, of voor mij persoonlijk, weet ik het, het was een hele steun op dit moment. En dat is juist zo fantastisch dat we mogen weten dat God ons leidt, dat God ons bemoedigt, dat God ons kracht heeft wanneer we het nodig hebben. Als we daarom vragen, dan zal God ons daarin geven. Denk ook vaak aan die tekst van dat Jezus zegt, wij zijn slecht. Dat zegt Jezus tegen ons, wij zijn slechte mensen en toch geven wij goede gaven aan onze kinderen. Zoveel te meer zal God, die goed is, de goede dingen geven aan jullie die erom vragen. Ik vind dat een prachtige tekst. Wij mogen staan op dat woord van God. Wij mogen staan op de beloften van God. En wij mogen vragen, Heer, zegent ons. Omdat we tot zegen mogen zijn voor anderen. En dat God in de hemel daar mag door verheerlijkt worden. Om nu terug te keren naar mijn begintekst, wil ik eens lezen van Matteüs 11 vanaf vers 2. Om terug te keren naar het feit dat we dingen vergeten, dat we traag zijn. Dat we ons laten ontmoedigen. Dat we twijfelen aan ons geloof. Wie twijfelt er eens niet aan zijn geloof? Die spanning tussen de zonde, zoals Peter over 14 dagen heeft gezegd, dat spanningsveld tussen zonde en een heilig leven. Soms weten we het allemaal niet. Maar God weet het. Dat is onze kracht. En ik wil een voorbeeld geven aan Johannes. Johannes de Doper. Dat was een man, een voorloper, zoals we allemaal weten, die gebruikt geweest is om een voorloper te zijn, om een die de weg van God of van een Jezus mocht voorbereiden. Die de mensen oproep tot bekering. Dat was Johannes de Doper. En nu zit hij in de gevangenis. Johannes, die voor ons of voor mij toch een groot en een gelovig man was, gebruikt voor God. Hè? Amai, soms zouden we ook wel, of toch wel een beetje Johannes willen zijn, bemoedigend, krachtig in zijn spreken, en nu zit hij hier in de gevangenis. In tijden van lijden wordt ons geloof beproefd. En dat is hier ook van Johannes. Johannes nu hoorde in de woestijn de werken van Christus en liet hem door zijn discipelen de vraag overbrengen, zijt hij het die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? Als ze daarbij stilstaat, dan zeide Johannes, hoe kunt u nu die vraag stellen? Jij die door God gebruikt werd van in de moederschoot. Jij die die bijzondere taak had om, om Jezus voor te bereiden en het volk te wijzen op het Lam Gods. Zie, hij komt. Die de mensen oproept tot bekering. Die geweldige dingen heeft mogen ervaren van God. Die kwam nu ook met die twijfel. Die twijfel die in zijn hart opkomt, zijt hij het, Jezus. Die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? Met andere woorden, wat kunnen we daaruit leren? Hoe groot op dat moment, hoe machtig we ook worden gebruikt, in tijden van lijden zijn we allemaal even groot of even klein. Allemaal hebben onze twijfels, allemaal hebben onze strijd en allemaal vragen we ons wel af, is het de moeite waard? Is het allemaal wel waar? We kunnen leren van Johannes, hij heeft dat ook. Hij was ook maar een gewoon mens. Een gewoon mens die zich afvroeg, wat is dat hier allemaal? Natuurlijk, Johannes had wel andere voorstellingen. Johannes had verwacht, net zoals de discipelen, dat Jezus zou komen om het als Messias, om het herstel van Israël en het juk van de Romeinen af te werpen. Ik denk dat Johannes, als ik de commentaren lees, ook dat ergens verwacht had. En nu ziet hij dat in Jezus. Natuurlijk, Jezus die grote dingen deed. Maar hij was misschien toch wel een beetje ontgoocheld in die Jezus. Want hij had het zich anders voorgesteld dan dat hij het zelf had verwacht. En zo vaak is het ook in ons leven dat wij ontgoocheld zijn, misschien wel in Jezus. Omdat we dingen anders zouden willen zien zoals Jezus het had gepland. En als we eerlijk zijn, dat is voor ons allemaal zo. We zijn vaak ontgoocheld in vele dingen. Maar het antwoord van Jezus, want daar blijf ik niet bij. Jezus laat ook Johannes niet in zijn onwetendheid. Jezus antwoordde en zeide tot hen, gaat geen en boodschap Johannes wat gij hoort en ziet. Blinden worden ziende en lammen wandelen. Blazen worden gereinigd en doven horen. En doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie. En zalig is wie aan mij geen aanstoot neemt. Met andere woorden, wat zegt Jezus? Kijk wat er gebeurt. Kijk erom, kijk rond. Ik denk niet in die tijd van Jezus dat er zoveel wonderen en tekenen die toen gedaan waren, al waren gedaan in Israël. Dus de tekenen en de wonderen getuigen van Jezus' koningschap als de Messias. Dat moest voor Johannes voldoende zijn. Dat moest voor Johannes op dat moment voldoende zijn. En we weten niet hoe Johannes daarop gereageerd heeft, maar we kunnen wel weten dat Jezus geeft wat we nodig hebben op elk moment van ons leven. En daarvan ben ik overtuigd van. Dat Jezus ons geeft wat we nodig hebben op dat moment. Johannes zat daar in de gevangenis, niet wetende wat hem zou overkomen. Hij, de man Gods, hij die de voorbereider was van het Lam Gods. Hij die uit de woestijn kwam en de mensen mocht bekeren, die opriep tot bekering, zat nu in de gevangenis. Treurende, vol, misschien ook ongeloof, maar teleurgesteld. En dan gaat hij naar Jezus. En dan heeft Jezus een bemoedigend antwoord. Een bemoedigend antwoord. Misschien niet altijd wat we verwachten, maar God vraagt ook dat wij leren nadenken. Ik denk dat Johannes op dat moment ook heeft gedacht van inderdaad, wat hier gebeurt is uitzonderlijk. Dat is niet zomaar iets. Dat is ook nog nooit gebeurd in de geschiedenis van Israël, dat blinden ziende waren, dat lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt. Dat is niet zomaar één of twee. Het waren er velen blijkbaar in die dagen van Jezus. Het was een getuigenis van Gods kracht en Gods macht in die dagen. En voor Johannes zal dat blijkbaar genoeg zijn geweest. We kunnen niet kijken in het hart van Johannes, maar we mogen wel vertrouwen dat God ons voldoende heeft wat we nodig hebben voor elke dag, omdat we God niet zouden verloochenen. God weet wat we nodig hebben. Wij denken dat we vaak zoveel meer nodig hebben om bemoedigd te worden, om krachtig te zijn. Maar God weet wat we nodig hebben elke dag. En die enkele woorden dat Johannes hier heeft mogen horen door zijn discipelen, zullen voldoende geweest zijn om voor Johannes inderdaad te geloven dat Jezus de Messias was. Want hij had ook tijd om na te denken. De tijd dat hij nu in de gevangenis zat door die ontmoediging die hem de beurt is gevallen, hoe vaak zal hij niet gedacht hebben. En op dat moment zal hij dat misschien niet echt gezien hebben. Als we echt in strijd zitten, als we het moeilijk hebben, dan weten we niet, dan kennen we die zegeningen niet meer. Dan is het goed dat anderen ons dat gaan vertellen. Misschien was het goed dat Johannes Iemand had die een keer zei, ja maar Johannes, weet je het nog, zoveel maanden of zoveel jaren geleden was je toch geroepen door God. Je hebt toch de mensen mogen oproepen tot bekering. Je hebt fantastisch werk gedaan. En nu, denk daar een keer aan. Vaak is het nodig dat we bemoedigd worden en opgeroepen worden om terug te keren of terug te denken aan die tijd dat het wel goed ging. Dat was ook hier met Johannes zo. En dan zegt Jezus ook nog, zalig is wie aan mij geen aanstoot nemen. En dat is wel heel erg. Wij, en persoonlijk heb ik het daar ook moeilijk mee, niet dat we aanstoot nemen naar Jezus, want ik denk dat ik voor mijn bekering ook vaak aanstoot heb genomen naar Jezus. Ik heb het al dikwijls gezegd dat het voor mij ook heel moeilijk was, maar ik voelde die vijandschap tussen mij en het geloof. Ik heb het al zo vaak gezegd, mijn vrouw is altijd een voorloper geweest in het geloof. Bij ons was er altijd in de tijd dat we tot bekering kwamen, lag Ellie en Rickert hele dagen op, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Als ik dan binnenkwam, van mij was dat een vijandschap. Ik kan die vijandschap nog altijd, maar niet altijd voelen, dat is ook niet waar, maar ik weet dat er dat vijandschap was. Het was een vijandschap tegen die liedjes, tegenover Jezus. En nu, moet je eerlijk zeggen, ik vind het is totaal anders geworden. Ik hoor heel Ellie en Rickert graag. Het is fantastisch welke Bijbelse liederen ze zingen over Jezus. Die verandering neemt plaats. Die verandering is plaatsgenomen. Zalig zij die geen aanstoot aan mij nemen. En er zijn er zoveel die aanstoot nemen aan Jezus. En aan de andere kant is dat niet erg. Ik vind dat altijd erg. Dat mensen hun God verloochenen. Er is een schepper, er is een God van de hemel en de aarde. Wij zijn hier doordat God ons heeft geschapen. En ik denk niet dat God veel vraagt van ons. En toch is het zo moeilijk om hem die eer te geven. Ook als christenen. God heeft alles in zijn werk gesteld om ons mensen te redden. Denk maar aan 3 Johannes 16. Hè? God heeft de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Eenvoudig. Geloven en we zijn gered. Wij als mensen, die komen in opstand tegen God. Als wij iets maken, als een kunstschilder een prachtig schilderij maakt, en het is veel geld waard, en die staat erbij, die staat misschien in slordige klederen, maar een lange baard, zo alleen dat kunstenaars soms vaak zijn, een beetje hippieachtig. En dan komen we kijken naar die schilderij, en een prachtig schilderij. En ze zeggen, amai, wie heeft er dat gemaakt? En je zegt, ja, ik heb dat gemaakt. Maar, dat kan toch niet, zo'n prachtig schilderij? En we erkennen de man niet die het gemaakt heeft, omdat hij ons niet aanstaat, omdat we een ander beeld hebben van de man achter het schilderij. Hoe gaat die man dan voelen die het schilderij heeft gemaakt? Amai, welke teleurstelling. Hij heeft dat schilderij gemaakt en hij wordt niet erkend. Is dat niet het ergste wat er kan overkomen? Zoveel te meer voor God. God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die zijn woord heeft gegeven aan ons allen. Omdat we daaruit zouden leren. Omdat het ons dichter bij God zou brengen. Die ons de Heilige Geest heeft gegeven. Omdat wij uit onszelf de dingen van God niet kunnen verstaan. Omdat wij een natuurlijke vijandschap hebben tegen het woord van God. Omdat we in feite kinderen zijn van de zonde, kinderen van de duivel. Daarom riep Johannes op om ons te bekeren. Daarom moeten we ons bekeren, omdat we werkelijk die omkering in ons hart zouden ervaren. Omdat die vijandschap doorbroken is door het bloed en het geloof in Jezus Christus. Daarom komen we tot God. Daarom is het zo moeilijk, of daarom zal het zo ontgoochelend zijn voor al die mensen die aanstoot nemen aan Jezus. Ik hoop dat we dat heel goed gaan beseffen. Geen aanstoot nemen. Want Jezus, zoals we zo pas in ons kinderlied hebben gezongen, de God van Abraham, Isaac en Jacob, die er is, die er was en die er altijd zal zijn. En dan straks zullen we dat ook mogen zien. Dus we gaan nu, ik wil ook nog iets lezen, iets verder gaan, omdat ook Jezus het vaak moeilijk had met de mensen. En daarom wil ik nog voort in Matteüs 11, vers 16 lezen. Jezus, die kwam daar als zoon van de levende God. Hij was een voorbeeld. Hij wilde bewijzen is een groot woord, maar hij was gekomen om de mensen te redden, om de mensen te bevrijden van hun juk. Want we moeten weten, in de tijd van Israël, van de Joden, waren de mensen echt onder een juk van de Farizeeën en de Sadduceeën. Het was echt, ik denk dat het voor ons heel moeilijk zou zijn om dat, onder dat juk te moeten leven. Al die wetten en die regels te onderhouden en nog niet zeker zijn of we dan aanvaard zouden zijn door God. Dat is toch heel moeilijk. Ik ben ook al niet echt een man van regels en wetten. Denk maar aan jullie potscherven. Ik ben altijd te laat. Gelukkig dat Steve dat altijd heel zo mooi kan verwoorden. Hè. Je hebt veel plaats om te schrijven. Diplomatisch oplost. Dank u, Steve. Dat is ook gewoon niet op het woord komen. Maar hier zien we dat Jezus in feite terug het geslacht vergelijkt met kinderen. Zo hard is het volk van God. Zo hard zijn wij vaak soms. Hij is gelijk aan kinderen die op de markten zitten en de anderen toeroepen. We hebben voor u op de fluit gespeeld en u hebt niet gedanst. We hebben klaagliederen gezongen en u hebt geen misbaar gemaakt. Met andere woorden, we lezen hier op de markt kinderen die zitten. Over het algemeen kinderen, dat zit niet veel. Ze spelen rond. En we zien hier, ik heb het ook een beetje moeten opzoeken. Zo. Jullie denken vaak soms dat we hier alles van buiten weten en dat we hier onze Bijbel helemaal kennen. Wij moeten ook opzoeken. Gelukkig dat er heel wat materiaal is, maar we hebben commentaren die ons ook een beetje kunnen verduidelijken van wat staat er hier, wat willen ze nu eigenlijk zeggen. Want de Bijbel is soms niet altijd even evident om gemakkelijk om te verstaan. Maar gelukkig hebben we zoveel hulpbronnen die ons toerusten, die ons onderwijzen. Wat betekende dat hier? Waarom zegt Jezus zulke dingen? Want wij leven in een andere tijd. Wij leven 2000 jaar na Christus. Wij kennen zelfs de Joodse tradities helemaal niet. Maar gelukkig zijn anderen die ons dat door boeken kunnen uitleggen. En hier zegt, ik ga het te kort houden, zegt Jezus, de kinderen hier die zitten, kinderen spelen, en die roepen de anderen toe. Blijkbaar hadden ze ruzie met elkaar, van kijk, we hebben samen gespeeld, we hebben fluit gespeeld, en jullie hebben niet gedanst, we hebben klaagliederen gezongen, en je hebt geen misbaar gemaakt. Met andere woorden, we zijn niet echt content. Wat we doen, is nooit niet goed. En dat zegt hij ook in Johannes. Een volk die nooit content is. En vaak moet ik ook onszelf daarbij vergelijken. Zijn wij nog content? Zijn wij vaak blij met hetgeen wat ons overkomt? Of het nu thuis of in de kerk is? Hoe is onze reactie? Vaak zijn we ook zo. Wij zijn niet content. Maar dan gaat hij verder. Want, zegt hij, en hier wil hij ergens iets benadrukken. Johannes is gekomen, niet etende en niet drinkende. En zij zeggen, hij heeft een boze geest. De zoon des mensen is wel gekomen, wel etende en drinkende. En zij zeggen, zie een vraatzuchtige mens en een wijndrinker, een vriend van tollenaars en zondaars, is Jezus. Met andere woorden, dat spanningsveld is hier weer. En dat is ook iets dat wij in ons eigen leven vaak erkennen. Wat moeten we nu doen voor God en wanneer gaat het nu eindelijk een keer genoeg zijn? Er zijn vaak mensen die net als Johannes willen leven. We hebben er ook in ons eigen leven zo gekend. Van dat Spartaans leven. Hè. Je mocht niet lachen. Niet eten en drinken wat je wilt. Zeker al geen alcohol. Zulke mensen zijn er. Johannes was zo iemand. Onder het juk van Johannes te moeten leven. En dat was voor sommigen goed. En voor anderen slecht. Maar voor het volk van God, wat zegt hij? Hij heeft een boze geest. Met andere woorden. Johannes kwam nu. Om te zeggen hij was een man Gods. Niet etende, niet drinkende. En toch hadden ze kritiek. Dan hebben we Jezus, die kwam ook. En daarvan werd gezegd, wel etende en drinkende. En ze hadden ook kritiek. Zie, een vraatzuchtig mens en een wijndrinker. Een vriend van tollenaars en zondaars. Met andere woorden, daar was Jezus, totaal anders dan Johannes. Johannes was de voorloper, Jezus was de voleindiger. Jezus kwam om de mensen te redden. En toch hadden ze kritiek. En ik moet eerlijk zeggen, soms kan kritiek echt dodelijk zijn. En ik heb iets gelezen van iemand, en ik vond dat een bemoediging. Niet om... een bemoediging, omdat we moeten stoppen met die kritiek te geven. Namelijk Oswald Chambers, voor de mensen die hem kennen, dat is niet zomaar iemand. Het was echt een man die gebruikt geweest is door God. En hij schrijft hier, negatieve kritiek op anderen, dood zonder uitzondering elk eigen geestelijk leven. Als we dan een keer hoe in ons laten indringen, dus kritiek geven op anderen, dat schrijft Oswald Chambers, dat is niet mijn woorden, dat doodt ons geestelijk leven. En vaak is het zo. Als we altijd negatief bezig zijn, als we altijd kritiek hebben op alles en nog wat, en zelf niks doen, dan gaat dat inderdaad ons eigen geestelijk leven doden. Maar om terug te keren op Jezus, zien we hier die mensen hier, dat geslacht, dat was nooit content. Waren er mensen die zeiden, je mocht niet eten en drinken, en eenvoudig leven, die nou, normaal gezien, ik weet nog heel goed, als ik tot de bekering kwam, ik dacht dat ook dat we zo zouden moeten gaan leven. Eenvoudig leven, niet meer roken, niet meer drinken, nog niet meer naar de bioscoop gaan, niet meer gaan zwemmen, nog zoveel dingen. En we hebben dat ook een tijd lang gedaan, eerlijk gezegd. Maar was dat het? Was dat het leven dat Christus voor mij voor had? Ik heb daar vaak mee getwijfeld, vaak geworsteld, totdat, en ik moet eerlijk zeggen, en ik ben nog altijd God daar dankbaar voor, totdat God ingreep en mij heeft bewust gemaakt van, nee, want uw hart verandert daardoor niet. Het zijn maar de uiterlijke kanten van het leven die jij toont, maar uw hart verandert niet. Er is nog steeds geen liefde voor mij. En dan geeft God mij, ik heb het al zo vaak gezegd, maar ik wil het nogmaals een keer zeggen, dan heeft God mij gebruikt, of mij laten zien, namelijk in Romeinen 8. En ik moet eerlijk zeggen, ik was bemoedigend toen we begonnen met die reeks van Romeinen, dat David zei dat alle grote godsmannen een woord van God hadden ontvangen en daardoor bemoedigd waren. Ik voelde mij ook al een van die grote godsmannen. Maar dan heeft God mij gebruikt, of God mij laten tonen wat het evangelie inhoudt. Zo, en dat was zoals ik al zo vaak heb gezegd en nogmaals wilt zeggen, zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En de rest ga ik nu lezen. Maar dat was een beginpunt. Daar heeft God mij de ogen geopend van wat het evangelie van Jezus Christus is. Wat het volgen van Jezus is. De een zegt is al genade, de ander zegt nee, dat is het niet. En we zijn het vaak oneens met elkaar. En ik ga nu niet zeggen hoe we het moeten doen, maar ik ga wel zeggen dat wij persoonlijk voor ons verantwoordelijk zijn. En leven met God hoe dat wij het moeten doen. En wij een voorbeeld moeten zijn naar de anderen toe, hoe wij moeten leven. Als er mensen zijn die denken dat ze niet moeten eten en drinken, doe dat maar. Paulus heeft dat ook gedaan. We kunnen lezen, als Paulus bij de Joden was om het evangelie te verkondigen, dan stelde hij zich onder de Jood en deed hij mee zoals de Jood. Was hij bij de heidenen, dan natuurlijk geen zonde, geen erge zonde, maar dan leefde hij mee als de heidenen. Waarom? Namelijk om de mensen te winnen voor het evangelie van Jezus Christus. Dat was zijn doel. En ik denk dat we daar echt nog iets kunnen aan leren. Om te zijn zoals Christus dat wil. Elk op zijn manier, elk in zijn persoonlijk leven. En hier zien we dat Jezus dat heel goed, of dat geslacht vergelijkt van, het is nooit goed. Het zal nooit goed zijn met dat geslacht. Het zal altijd wel iets weten. Willen we eten en drinken? Het zijn zondaars. Doen we dat niet? Ze zijn uit de boze geest. Nooit is het genoeg. Ik hoop dat jullie dat ook misschien een beetje kennen. Wanneer is het nu eindelijk een keer genoeg? Het is genoeg. Het is genoeg. En dan wil ik nog afsluiten met het volgende. Namelijk, dan schrijft Jezus in vers 19, en de wijsheid is gerechtvaardigd op grond van haar werken. Dat is een beetje een rare zin, maar dat is het. Hè? Wij zijn, of die wijsheid, dat bedoelde Jezus daarmee, zichzelf. De wijsheid komt van Jezus. En wij zijn gerechtvaardigd op grond van haar werken. Ik hoop dat jullie dat ook heel goed begrijpen. Wij zijn gerechtvaardigd op grond van Jezus' werk. Het werk dat Jezus heeft gedaan, dat rechtvaardigt ons. En wij moeten leren te wandelen in gehoorzaamheid met Jezus Christus. Elk op zijn manier. En ik denk daar vaak aan het Oude Testament, aan twee mensen van totaal verschillende afkomst. We hebben het daar al gezien, David. Een man Gods genoemd. Maar ook een oorlogsman. Een man met bloed aan zijn handen. Een totaal andere man, zoals wij het in ons eigen leven zouden zien. Een man van kracht en geweld. Die ook leider was van een roversbende. Er is heel wat positief te zeggen van David, maar er is ook heel wat negatief te zeggen van David. En dan gaan we Daniel. Daniel, die uit de koninklijke familie kwam, die een heel ander leven had. Misschien goed opgevoed was, goed opgeleid. Die totaal anders was als David. En God zegt ook van David, van Daniel, hij zeer beminde man. Twee uitersten, als we ze zouden moeten tegenkomen, twee uitersten van mensen. De ene een oorlogsman, die er niet om schrikte om je in de kop af te kappen. En ik zeg het zo, want David was zo. En de andere een Daniel. Een man van gebed. Een man die misschien geweld niet kende. Die opgevoed was in de kringen van de betere families. Een geleerde. Een man van gebed. En alle twee zegt God van hen. Van David zegt hij, mijn geliefd kind. En van Daniel zegt hij, hij beminde man. Alle twee werden ze gebruikt door God. Elk op zijn manier. De een moest Goliath gaan verslaan. Hij was een moedig man. De ander was even moedig. Denk maar daar aan het koninklijk hof dat hij daar weigerde van die spijs te eten. Ze waren alle twee even moedig en alle twee gebruikt door God. Maar elk op hun eigen manier. De een kon je niet vergelijken met de andere. De man van geweld was geen Daniel. En Daniel kon er niet een oorlogsman van maken. Ze waren anders opgevoed. Hun karakter was anders. En door hun opvoeding hadden ze ook andere dingen meegemaakt. Maar toch werden ze gebruikt door God. En zo is het ook met ons. We moeten ons niet altijd vergelijken met iedereen. We zijn anders. Elk afzonderlijk zijn we anders. Onze opvoeding speelt een rol. Ons verstand speelt een rol. Onze beperkingen spelen een rol. Maar God gebruikt ons elk op zijn manier. Denk aan Daniel. Denk aan David. Denk aan zoveel anderen. Aan Ezra. Aan Esther. Hoeveel mensen zijn er niet gebruikt op een manier die God geeft geweld. Elk op zijn manier. Soms tegensprekend, denken we. Als we nu kijken naar Daniel en als we nu kijken naar David, laat zo'n mannen bij ons in de gemeente komen, dan weet ik wel voor wie ik zou stemmen, denk ik. Of achter wie ik zou staan. Maar God ziet meer aan. God kent de harten. En daar gaat het om het geloof naar Jezus toe. We mogen veel falen in ons geloof. We kunnen veel falen. En de zonde, die overwint ons vaak ook. Maar we moeten leren terug te gaan naar de bron. Naar de bron van het leven, naar Jezus Christus, die ons kracht en moed geeft. En dan wil ik nog afsluiten. Wij zijn het volk die de rechtvaardige daden van God mogen vertegenwoordigen. Wij zijn gerechtvaardigd. Wij mogen de werken van God gaan uitstralen. En dat is vaak zo moeilijk, daar worstel ik ook zelfs vaak mee in het dagelijks leven. Om Christus te verheerlijken in mijn leven en dat door te gaan vertellen. Maar die genade en dat werk hebben we. Jezus zei dan, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Ik heb daar ook vaak moeilijk mee. Zijn het alleen maar mensen die moeten komen die het moeilijk hebben, die vermoeid zijn, die belast zijn? Zeker, deze mensen mogen komen. En het volk van God mag getuigen dat mensen die vermoeid zijn en belast zijn, echt kunnen rust vinden bij God. En ik hoop dat we dat ook in ons eigen leven echt mogen kennen. Maar vooral die anderen die niet vermoeid zijn, die niet belast zijn, tussen haakjes, en die misschien rustig van nature zijn, die moeten ook gaan. Die zullen ook moeten gaan naar Jezus, willen ze niet verloren en in de hel geworpen worden. Want God is de schepper. Denk maar aan de man van de schilderij. God heeft de wereld gemaakt en niemand kan daar. Ik ga moeten stoppen, maar Lilian begint te verzuigen. Maar niemand kan daarvan onderuit. En ik hoop dat we echt dat in ons inprenten, dat niemand voor Jezus kan weglopen. Niemand. En dat is iets, ook al zijn we heel klein in ons geloof, ook al zoeken we naar, is onze zoektocht nog heel miniem en weten we soms niet waarom we moeten gaan zoeken. Jezus is God. En daarmee wil ik ook in feite eindigen. Jezus vergelijkt dit geslacht in zijn tijd met kinderen. Nooit content. Hoe zijn wij als gemeente? Zijn wij nog content? En ik wil daarmee afsluiten. En ieder van ons, hoe komen we in de gemeente? Hoe zetten we ons in voor het goede werken? Hoe is onze inzet? Thuis, waar ook? Op ons werk? Vergeet niet. We zijn het volk van God. Wij hebben een getuigenis uit te dragen, namelijk dat God God is. We zijn niet volmaakt. Ik kan eerlijk zijn, ik ben hier Ik ben vader van 8 kinderen, ze zullen allemaal wel weten, iets weten over mij, maar daar gaat het niet om. God verwacht geen volmaakte mensen of perfecte mensen. God vraagt mensen met geloof die willen gebruikt worden in zijn koninkrijk. Met vallen en opstaan. En dat vind ik altijd een bemoediging als we dat lezen. Daarom heeft mij het Oude Testament altijd bemoedigd dat God eerlijk is met de mensen. Dat hij het niet verbloemt. Als er zonde is, dan is er zonde. God verwerpt de zonde, maar niet de zondaar. We mogen terugkeren, steeds opnieuw mogen we komen en God zal zegenen. God leidt ons. En dat is juist het grote voorrecht dat wij hebben als christenen. God leidt ons. Zou ik wel afsluiten met het gebed. Vader, ik dank u dat ik mag weten een kind van u te zijn. Ik dank u dat u mij leidt en dat u ons als gemeente ook wilt leiden, Heer. Dat we mogen komen zoals we zijn en dat uw Heilige Geest ons leert. Vader, wilt u onze harten warm maken? Mogen we inderdaad stromen van levend water zijn om dat getuigenis van Jezus en zijn woord uit te dragen? We weten, God, dat u de God bent van de hemel en de aarde. En vergeef ons, Heer, als we twijfelen, net als Johannes, of door lijden of door moeite heen ons geloof op een klein pitje staat. Maar God zij geprezen, Heer, u laat ons niet in de steek en we danken u erom, want u bent bij ons. Heer, uw geest woont in ons. Dank u wel, Jezus, voor dit wonderbare werk, voor dat geheimenis dat u aan uw kinderen wilt openbaren. Zegent ons, ook in de komende week, bewaar ons en leid ons, Heer. In de naam van Jezus vragen we dat. Amen.
Dank u wel, Jan, voor de bemoedigende woorden. Ik heb het eventjes op mijn hart. Als mensen na de dienst met iemand willen praten over hetgeen wat Jan over gesproken heeft, of je raakt er niet meer uit voor jezelf en je wil wat doen, ik wil maar juist zeggen, wij mogen altijd opnieuw beginnen bij God. Wat dat er ook speelt, wat er ook geweest is, God is barmhartig. Hij wil ons helpen. En het is geen schande als we elkaar dat soms bij nodig hebben. Kom gerust naar iemand toe. Naar Jana Heertrui, naar mezelf, naar Jona, Sarah of om die wie. Als je gebed nodig hebt of een gesprek. Wees niet beschaamd voor elkaar. We zijn allemaal mensen. En dat moet geen levensgrote vraagstuk zijn. Of geen moeilijke ding. Dat kan een heel simpele ding zijn. Maar deel het met elkaar. En bid met elkaar. Ter bemoediging en tot opbouw van elkaar. En nu gaan we het laatste liedje zingen. Laat uw glorie zien.
Laat uw glorie zien. Is dit eigenlijk de verlangen van ons hart? Ik kan wel zeggen, ik denk dat is de verlangen van iedere christen. Dat is ook eigenlijk de reden waarom doen we ook goede werken. We willen dat Gods glorie zal gezien worden. En dat is wat eigenlijk aan het gebeuren in de Filipijnen ook. Iedere keer dat we helpen, de mensen komen. En daar is het altijd gekoppeld met bekering. En daarom wij doen dat zo graag. Dat ze echt zien Gods glorie. En hopelijk we kunnen wat altijd doen. Van ontdenken van verleden keer, Heertrui was ook van voor, als je hebt gezegd van de Bijbelvers van, we moeten niet ophouden van goede werken te doen. En ik heb dat wel gezien, van de mensen die hier wil geholpen, al in de dingen wil zien, terug gekregen. En God is echt trouw voor zijn belofte, dat hij gaat zegenen. Je hebt gezegd, ik kan zegenen wie je zegen. En dat is echt zo. Ik zou graag dat als we zingen dit liedje, dat we gaan recht staan en elkaar vasthouden als teken van eenheid. En als we kunnen dat zingen, niet alleen als een liedje, maar als een gebed van ons hart. Dat is echt verlangen van mijn hart, dat wij als kerk in, zodat en ook dat de wereld has seen, de glorie van God zal zien. Dat ons zingen, laat ons glorie zien. Laat ons glorie zien. Thank you.
Laat uw glorie zien aan heel de wereld om ons heen. Als we samen nu aanbidden, dan maakt u ons één. Laat uw glorie zien, alle blijdschap die u brengt. Een getuigenis van hoop zijn voor wie u niet kent. Als we samen nu aanbidden en voor eerbied voor u staan, dat uw geest neer in ons midden raakt ons allen aan. Als we Jezus' naam beleiden, als de enige die redt, toon uw majesteit en glorie, dat is ons gebed. Laat uw glorie zien. Als we samen nu aanbidden en voor eerbied voor u staan, dat uw geest neer in ons midden raakt ons allen aan. Als we Jezus' naam beleiden, als de enige die redt, toon uw majesteit en glorie, dat is ons gebed. Laat uw glorie zien, de wereld om ons heen. Als we samen nu aanbidden, dan maakt u ons één. Laat uw glorie zien. Samen nu aanbidden en voor eerbied voor u staan, dat uw geest neer in ons midden raakt ons allen aan. Laat uw Jezus naam beleiden als de enige die redt. Door uw majesteit en glorie, dat is ons gebed. Laat uw glorie zien. Laat uw glorie zien. Laat uw glorie zien. Laat uw glorie zien. Wij aanbidden nu, wij aanbidden nu, wij aanbidden nu. Heer, we danken u. Heer, wij 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 danken u.
Yes, Lord Jesus, it is our prayer that your glory will be seen in this place, in Kortrijk, in the Philippines, and wherever you want to use us, O Lord. We
we pray, I pray, Lord, for each and every one of us here, not only today, Lord, that we will be, that we will strive more to, so that your name will be glorified, so that your glory will be seen, not only on Sunday, Lord, but every day of our lives. I thank you, Lord, for this wonderful service, and I pray, Lord, that you bless us the whole week, O Lord, and as we go on in our lives, O Lord, may your will be done. Amen. In Jesus Christ.
Hoe is zondag? Nog een gezien week.